De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Marthe van der Noorda. Ze is van oorsprong theatermaker en scenario-schrijver. Maar inmiddels heeft ze al jaren een coachingspraktijk waarin zij mensen begeleidt in hun zoektocht naar een liefdevolle en werkzame relatie. Ze was onder meer mede-auteur van de Nederlandse vertaling van Het Juwelenschip van de Tibetaanse leraar Longchenpa. En haar nieuwste boek is Een schat aan liefde, over de schoonheid en mystiek van de liefdesrelatie. Marthe van der Noorda is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Marthe van der Noorda. Hoe heb jij eigenlijk zelf die schat aan liefde gevonden?
Oh, jeetje, je begint wel lekker. ja, ik ben 28 jaar met dezelfde man. En op een goed moment kwam ik op een punt dat ik dacht... Ja, dat ging eigenlijk vrij natuurlijk. Dat ik dacht, we moeten meer schatten, zou ik maar zeggen, mogelijkheden gaan aanboren in onze relatie. Omdat je leert elkaar natuurlijk ontzettend goed kennen. Je krijgt kinderen samen. En dan komt er vanzelf een punt dat je meer wilt, maar ook voelt van ja, ik moet andere stukken gaan aanspreken om het boeiend te houden en om de liefde te blijven voeden.
Nou, bedoelde ik eigenlijk toen ik vroeg, hoe heb je die schat aan liefde leren kennen? Hoe heb je je man ontmoet?
In Amsterdam, toen ik 22 was. Wij studeerden allebei. En wij ontmoetten elkaar. Ja, je zou kunnen zeggen, het was een hele aparte ontmoeting, hoor. Op de dansvloer van een groot feest. Ik was aan het dansen met mijn toenmalige vriendje. Daar schrijf ik ook over in het boek, waar het niet goed mee ging. Maar waar ik ook moeilijk van los kon komen. En wij hadden elkaar ooit al eens gezien. Een gemeenschappelijke vriend had ons aan elkaar voorgesteld. Maar toen was het helemaal niet tot me doorgedrongen. Was hij ook niet tot me doorgedrongen. En wij waren op dat feest. En op een gegeven moment sprong die... Het was een volkomen onverwachts moment. Sprong die tussen mij en dat toenmalige vriendje in. En kuste mij en liep weer door. En dat was zo'n ongelooflijke verrassingsactie. En dat heeft heel veel gevolgen gehad.
En dacht jij toen gelijk, dit is hem?
Nee, ik dacht, wat een idioot. Hoe durft hij dit te doen? Maar hij had fysiek, zeg maar, was er zoiets dieps in mij geraakt. Terwijl mijn verstand zei van, nou, hier wil ik eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Was mijn lichaam, dacht eigenlijk al, dit is hem. En uiteindelijk is dat dan toch sterker.
En daar heb je dus naar geluisterd?
Ja, daar heb ik naar geluisterd, ja.
Dat is bijzonder, toch? Want veel mensen zeggen, ja, eigenlijk weet je al in de eerste 20 seconden of zo van een ontmoeting of om dat is, ja of nee. En dan refereren ze toch vaak aan een verstandelijke beslissing, hè?
Ja, maar het wonderlijke is, want ik heb dus een heel veel stellen geïnterviewd over een eerste ontmoeting, dat ze vaak later kunnen zeggen, ja, het was eigenlijk al een bepaalde geur, het was een blik, het was een opmerking, het was een aanraking die iets onomkeerbaars in me wekte of opriep. En vervolgens komt er dan een redenatie. Ja, goh, hij kleedt zich zo leuk en hij is zo lekker sportief. Maar eigenlijk is dat niet het allerbelangrijkste. Het is toch dat wat je niet kan controleren, zeg maar. Wat zo boeiend is aan die eerste liefdesvonk.
En waarom wilde je eigenlijk dit boek schrijven?
Ik ben ruim 20 jaar geef ik coaching, waaronder ook relatiecoaching. En ik geef ook lezingen over de liefde. En in die jaren werd het me steeds duidelijker dat veel mensen behoefte hebben aan een fijne relatie, aan een fijne liefdesrelatie. Maar dat het ook voorkomt dat veel mensen lang niet alle potentie aanspreken van de relatie en alle mogelijkheden aanspreken. En toen kwam ik eigenlijk op het idee, ik wil gaan schrijven over de schatten van de relatie. dacht, mensen pakken gewoon niet alle schatten uit. En dat vond ik gewoon zo jammer. En ook omdat er een tendens aan het ontstaan is van dat mensen eigenlijk, naar mijn idee, uit elkaar gaan nog voordat ze alle schatten hebben uitgepakt. Ja, dat heeft mij enorm geïnspireerd om dit boek te schrijven.
Want kan je dat wat concreter maken, die schatten die ze niet hebben uitgepakt?
Ja. Ja, in mijn boek spreek ik over drie schatten. Dus de schat van de eerste ontmoeting, de schat van de leerweg en de schat van het mysterie van de liefde. De schat van de eerste ontmoeting, daarvan zou je kunnen zeggen dat die doorgaand eigenlijk de relatie impulsen kan geven. Dus eigenlijk de sleur kan doorbreken. En ook de passie kan blijven aanwakkeren. En wij denken vaak dat in de begintijd van onze relatie, weet je, waar je van zou kunnen zeggen, daar is alles nog heel levendig. Heel gepassioneerd zijn we nog met onvervalste aandacht bij elkaar. Dus er liggen eigenlijk hele pure ervaringen. En wij denken dan na verloop van tijd dat dat weggaat. Zo van, ja, dat was toen. Dat was een soort leuke herinnering. Maar dat is niet zo. Die pure energie van die begintijd, die kun je eigenlijk steeds weer blijven aanspreken.
Door je dat moment steeds weer te herinneren?
Ja, door die eerste ontmoeting weer op te rakelen en die als het ware open te klappen, wat ik in mijn boek doe. Er zitten 7 punten in die je aan kunt spreken. En die relatie kunnen prikkelen. Nou, dat vind ik een schat. En dan vraag ik ook wel eens als ze stellen dan bij mij komen. Zo van, nou, niet dat ik al die punten dan afwerk, maar dan denk ik, hey, als die passie nou weg is, hoe is het ooit geweest? Nou, en dan komen we daarin. En dan merk je gewoon dat weer terug, dat helemaal niet weg is. Alleen we denken dat het weg is.
En zijn mensen dan altijd bereid om daar weer naar terug te gaan? Want ik kan me ook voorstellen dat er een punt komt in een relatie waarin het soort klaar is eigenlijk, over.
Nou, niet als ze daar weer mogelijkheden zien. En daar help ik ze natuurlijk bij. Maar het is heel wonderlijk. Ik heb in die zelfs mensen die dus niet, ik heb allemaal mensen geïnterviewd die niet in mijn relatiecoachingspraktijk zitten. En op het moment dat je met hen weer te spreken komt over die eerste ontmoeting, gebeurt het ter plekke. Mensen worden gewoon heel vrolijk. En ook zelfs iets van de verlegenheid van toen komt dan weer terug. En ik kreeg met regelmaat daarna mailtjes van, jeetje, nadat we dat gesprek met jou hadden, joh, het had heeft zo'n boost aan onze relatie gegeven, alleen al door daar heel uitgebreid over te spreken. Nou, en dat is nog maar het begin.
Ook als die eerste ontmoeting via internet had plaatsgevonden, bijvoorbeeld?
Ja, ik heb in mijn boek een voorbeeld van een stel dat elkaar via Twitter heeft ontmoet. En uiteindelijk ga je elkaar natuurlijk zien. Maar het eerste contact is gelegd via Twitter. En die hebben elkaar toen ontmoet en dat bleek enorm te klikken. En ja, die zijn nu al een tijdje samen.
Je besteedt ook ruim aandacht, je noemde het net al even, aan het mysterie van de liefde. In het derde deel. En dan schrijf je kunt ontdekken hoe je de hemel op aarde kunt brengen. En toen vroeg ik me af, lukt dat dan ook nog na 7 jaar huwelijk, waarin de sleur is opgetreden inderdaad, en de dagen helemaal vol zitten met afspraken en werk en kinderen. Lukt het mensen dan ook nog om het mysterie van de liefde te ontdekken? Of om die hemel op aarde weer
te
voelen?
Nou, daar gaat wel wat aan vooraf. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat de opbouw van het boek is. De leerweg gaat daaraan vooraf. Dus om bijvoorbeeld om sleur te doorbreken, om patronen te doorbreken, dat vraagt wel eerst toch bepaald werk, bepaalde aandacht voor elkaar. En aandacht geven is een heel belangrijk element in de relatie. Dus het is misschien wel het grootste gemis in deze tijd, is contact. En als er geen contact is, kun je ook geen mysterie ervaren samen. Dat is een logische volgorde. En dat aandacht geven, dat is iets wat we eigenlijk niet moeten onderschatten. Want er zijn onderzoeken gedaan. Gemiddeld besteden stellen 7 minuten per dag aan een goed gesprek. Nou, dat is heel weinig. En ik spreek in mijn boek over een kostbaar half uurtje. Dus zorg er nou voor dat je iedere dag een half uur echt samen hebt. Want dat half uurtje echt samen, dat doet heel veel goeds. Dat veel meer dan we vaak denken. Het is best wel veel gevraagd als je de hele dag loopt te rennen en druk bent met van alles. En dan de kinderen en koken, kinderen op bed. En daarna ook nog ieder even op je eigen laptop mails wegwerken. En dan wil je misschien nog een actualiteitsprogramma zien. En dan boink. En dan zit, weet je wel, en dan lig je ineens samen in bed. Om dan te denken dat je meteen intimiteit hebt, bijvoorbeeld, is veel gevraagd. Nou, en daarom is het zo belangrijk om werkelijk aandacht voor elkaar op te brengen. En dat een half uur per dag is eigenlijk al voldoende.
Moet je eigenlijk allebei geïnteresseerd zijn in of openstaan voor spiritualiteit om dat mysterie van de liefde te kunnen ervaren?
Ik denk wel dat het belangrijk is dat je bereid bent, wat ik zeg, tot enige zelfreflectie en zelfkennis. Ja, zeker.
Want ik kan me voorstellen, hè, als een van de twee partners daar helemaal niks mee heeft, dan wordt het een moeilijk chapieter.
Ja, nee, zeker. Het terugkeren naar de eerste ontmoeting, dat kan iedereen. Daar hoef je niet per se spiritueel voor te zijn. Dat is heel concreet. Die stappen zijn heel concreet ook. Maar de tweede deel van het boek, de leerweg. Daar zeg ik op een gegeven moment ook in. Je kunt de ander pas begrijpen als je jezelf begrijpt. En je kunt de ander pas zien als je jezelf leert zien zoals je echt bent. Ja, dat vraagt natuurlijk wel zelfreflectie. En ook de bereidheid om dat te doen. En het is wel heel fijn als je dat beide doet, ja.
Nu citeer jij in het boek ook boeddhistische leraren. Hè, als Sogyal Rinpoche vanuit de Tibetaanse traditie.
Ja.
Nico Tiedemann vanuit de Zen-traditie. Heeft het boeddhisme eigenlijk duidelijke teksten geformuleerd als het gaat om een partnerrelatie?
Nou, ze zijn niet zozeer heel erg het woord relatie. Liefdesrelatie of zo kom je eigenlijk niet zo tegen in die boeddhistische boeken. Maar wel het thema liefde. Dus ware liefde. Wat ik in deel 2 open ik met een citaat van Thich Nhat Hanh. Dat zegt, het haakt wel aan wat ik net zei. Je kunt de ander pas begrijpen als je hebt geleerd diep in jezelf te kijken. Pas dan is er ruimte voor ware liefde. En wat ik heel fascinerend vind aan boeddhisme is dat ze liefde, ware liefde, associëren met ruimte maken. En dat schoonheid ook wordt geassocieerd, het ervaren en zien van schoonheid ook wordt geassocieerd met ruimte maken in jezelf. Wat je natuurlijk ook wel kent, hè? Dat je als je een wandeling maakt in de natuur en je bent heel erg bezet in je hoofd met je eigen problemen of met je lijstjes die je nog moet afwerken, dan zie je niet dat je door een prachtig bos wandelt. Nou, zo is het ook in je relatie. Dat als je de hele tijd bezet bent met jezelf en je eigen zorgen en verwikkelingen, dan zie je minder snel de schoonheid van de ander.
En hoe ben jij zelf eigenlijk in contact gekomen met het boeddhisme?
Ja, dat is heel leuk gegaan. Ik ben ooit in aanraking gekomen, eigenlijk als vertaler, met een boeddhistische tekst van Longchenpa, het juwelenschip. En die tekst die gingen wij met een groep mensen uit het Engels vertalen. Die zat Tibetaans in het Engels, maar die was nog niet in het Nederlands. En die gingen we toen vertalen met elkaar. En daar hebben we 5 tot 6 jaar over gedaan. En in die jaren werd ik heel erg geraakt door de taal. Want ik vind het heel mooi geschreven. Het is heel ondoorgrondelijk geschreven, daar hou ik wel van. Maar ook geraakt door die leer. Dat ik dacht, wat is dit voor boeiend, wat iets. Ik begreep het niet. En tegelijkertijd raakte me heel erg.
En Longchenpa is een leraar vanuit de Tibetaans-boeddhistische traditie, hè?
Dzogchen-meester, ja.
En uit de welke eeuw precies?
13e eeuw. Ja, lang geleden. En hij, wat mij daar enorm in raakte, ja, dat met name dan in dat juwelenschip, is ook een gids tot het besef van pure en totale aanwezigheid. Die thematiek van totale aanwezigheid raakte mij heel erg. Omdat ik dat eigenlijk zo concreet vond. Ik dacht van, goh, ja, hoe aanwezig ben ik nou eigenlijk? En hoe vaak, want het was ook in een tijd dat ik heel gedreven was. Ook met mijn werk, maar ook met mijn gezin. Ik dacht, goh, wat ben ik eigenlijk toch veel gericht op de toekomst? En wat ben ik eigenlijk weinig in het hier en nu? En dat kwam eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen, het kwam precies op het juiste moment in mijn leven. En toen dacht ik, tijdens dat vertalen van die leer, ben ik steeds meer gaan zien, hey, ik kan hier zelf ook heel veel van leren. En ik wil dit gaan toepassen op mijn leven.
En kan jij een stukje voorlezen uit dat juwelenschip van Longchenpa, wat jou toen in ieder geval raakte. Of misschien nog wel, hè? Want ben je nog steeds met die tekst bezig?
Ja, ja, wat zo leuk is. Ik ben toen ooit eens enorm geraakt. Toen is dit boek uitgegeven. Toen heb ik nog wat gezegd op de presentatie. En toen zijn er eigenlijk naar aanleiding daarvan allerlei mensen naar mij toegekomen. Zeiden, ja, jij kan daar zo op bepaalde manier zo concreet over spreken. Jij hebt het dus toegepast. Als ik die tekst lees, want mensen gingen het boek wel kopen. Zeiden, ja, ik kan er niks mee. Ik vind het heel mooi, maar hoe pas je dit nou toe? Nou, en toen ben ik eigenlijk studiegroepen begonnen. Toen zei ik, we studeren alleen wat we toepassen. En daar is een studietraject uit ontstaan, wat 6 jaar heeft voortgeduurd. En nu net ben ik eigenlijk gestopt daarmee. Omdat je op een gegeven moment, ja, ik ben nu weer een ander traject begonnen met mijn man. Dat gaat over mededogen en vertrouwen. Maar het zal altijd belangrijk blijven in mijn leven. Ik heb het eigenlijk ook altijd bij me, dit boekje. Het is een heel dun boekje, het kan overal in.
Ja, want daar was ik nog zo verbaasd over. Want jullie hebben er 5 jaar over gedaan om het te vertalen. Ja. En toch is het inderdaad maar een heel dun boekje.
Ja, maar dat zegt helemaal niks. Tekst kan heel ondergrondelijk zijn. We konden soms een heel weekend doen over 1 alinea.
Echt waar?
Ja. Ja, als je. We wilden ook graag heel dicht bij de leer blijven. Het is heel apart. Als vertaler is het grappig genoeg niet zo moeilijk om op een gegeven moment je mening, als het ware, te ventileren ook in je vertaling. Maar dat wilden we niet. We wilden heel kaal blijven. En in dat zoeken moet je dus al die meningen eerst uitfilteren. Hè? Heel snel word je subjectief. Nou, dat is het werk. Dat je op een bepaalde manier probeert om zo dicht mogelijk bij die tekst te blijven en die kaalheid vast te houden. Nou, dat was de uitdaging.
Wil je iets voorlezen?
Ja. Luister. Ik, pure en totale aanwezigheid, de scheppende intelligentie die werelden manifesteert, onderricht degene die mij omringen, niet een werkelijkheid die bevestigd of ontkend kan worden. Ik geef geen onderricht in het splitsen van het ene in twee. Ik analyseer niet wat voorbij analyse is. Ik corrigeer niet wat van nature ongeconstrueerd is. Laat wat je ook doet en wat er ook verschijnt, gewoon zijn in zijn natuurlijke staat, zonder overwegingen vooraf. Dat is ware vrijheid. Ja, dat vind ik dus heel mooi. Laat wat je ook doet en wat er ook verschijnt, gewoon zijn in zijn natuurlijke staat. Ik vind daar ook zoveel troost van uitgaan. Dat je denkt, je hoeft ook eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Wij mensen denken altijd dat we iets moeten. Maar je mag het gewoon laten zijn in zijn natuurlijke staat. En dan zegt hij vervolgens zonder overwegingen vooraf. Dus krijg je wel een klein beetje huiswerk. Dus het is dan de kunst om je overwegingen, dus je mentale, dat zijn vaak maar mentale denkbeelden, om die los te laten. Dat is het werk. Dus om je concepten los te laten. En dan kun je dingen gewoon laten zijn in zijn natuurlijke staat en tot ware vrijheid komen. Nou, dat vind ik zo inspirerend. Want daar kon ik dus echt een hele tijd mee bezig zijn. Dit ga ik dus toepassen. Hier ga ik me op richten in mijn dagelijks leven. Dus steeds als ik merk dat er een overweging vooraf, een denkbeeld is of een concept waarin ik iets vind, of ik vind dat ik iets moet vastgrijpen.
Nou, kan je dat nog wat concreter maken? Een overweging vooraf, bijvoorbeeld in een hele dagelijkse situatie?
Nou, bijvoorbeeld als ik mijn werkdag begin, dan ben ik eigenlijk altijd wel op een bepaalde manier gedreven. Denken, oh ja, ik moet dat doen en dat. Dat zijn allemaal overwegingen vooraf. Er is eigenlijk al een gedrevenheid voordat ik überhaupt begin. Nou, en ik heb me door de jaren heen eigen gemaakt. Sowieso om niet meteen achter mijn computer te beginnen. Maar ik begin altijd op een stoel. Dus ik heb een klein tafeltje met een stoel met fijne boekjes. Teksten of wat het ook is. Om eerst dat uit mijn hoofd te krijgen. Want ik wil niet die dag inrennen. Ik wil gewoon de dag beginnen vanuit aanwezigheid. Nou, dit is een heel klein voorbeeld wat best wel veel invloed heeft op hoe mijn dag verloopt.
Maar je gaat niet per se op een meditatiekussen zitten bijvoorbeeld?
Dat zou ik ook kunnen doen, maar daar kies ik niet altijd voor. Nee, ik vind dit eigenlijk wat efficiënter. Zit ik gewoon op een stoel. En ik heb inmiddels zo goed door wat dat is bij mezelf, die gedrevenheid. Is eigenlijk allemaal controle willen houden. Ik denk, oh ja, dat moet nog, dat moet nog, dat moet. Want het aparte is, ik ben ook ijzersterk in het maken van lijstjes. Het aparte is, als je lijstje op het moment dat je je lijstje afwerkt, je bent klaar, is er alweer iets nieuws bijgekomen. Dus dat is nooit eindigend. Nou, en tot ik dat doorkreeg, dacht nou, zo wil ik het gewoon helemaal niet. Zo wil ik die overwegingen vooraf wil ik loslaten. En ik wil vanuit vrijheid, vanuit dat ik de baas ben over deze dag. Dat ik me niet laat drijven. Dat ik vanuit een bepaalde rust en aanwezigheid wil ik gewoon mijn dag instappen.
En begrijp ik nou dat jij boeddhisme met name beoefent door middel van tekst? Dus ja. Meer door tekst te lezen dan door te beoefenen in de zin van, hè, door te mediteren?
Nou, dat is wel leuk dat je dat zo zegt. Ik denk dat het wel waar is. Ik ben heel erg gericht op tekst. Tekst doet ook echt iets met mij. Dus dit boek, ik schreef ook in de inleiding van mijn vorige boek, Een Zucht van Verlichting, schreef ik. De tekst maakte me volkomen rustig en wakker tegelijk. Dat is soms wat tekst met mij kan doen. Als tekst echt vanuit de diepte komt, en ik vind dat vaak bij boeddhistische teksten, dan heeft dat effect op mij, ja. En dat gaat verder dan alleen maar, dat blijft niet alleen maar een mentale ervaring. Het is voor mij ook heel fysiek.
Nu ben jij van oorsprong tekstschrijver en theatermaker, hè?
Ja.
Wat schreef jij voor stukken of wat maakte jij voor theaterstukken?
Ja, ik heb, het is wel lang geleden hoor, maar ik heb veel voor jongeren theater gemaakt. Jongeren stukken geschreven. En vanuit daar ben ik op een gegeven moment in richting scenario schrijven ook gegaan. VPRO Jeugd en Baantje heb ik voor geschreven. En toen langzaamaan mijn eerste boek geschreven eigenlijk. Ja, zeg het even in een notendop hoor.
En jouw eerste boek was?
Een Zucht van Verlichting.
Maar dat heeft verder met theater of tekstschrijven helemaal niets te maken. Hè? Want dat eerste boek, die zucht van Verlichting, is echt helemaal geïnspireerd op die tekst van Longchenpa. En daar werk je dat per hoofdstuk verder uit.
Ja.
Want ik begrijp dat je toen het theater en de televisie al ver achter je had gelaten.
Ja. Maar ik dacht, ja, ik vond dit onderwerp de moeite waard om een boek over te schrijven. Er was nog niet eerder iets in me gekomen of... Ja, het was niet eerder een idee in me geweest waarvan ik dacht, nou, daar zou ik wel eens een boek over kunnen schrijven. Die drempel lag vrij hoog.
Nou, schrijf jij ook ergens, volgens mij in Een Zucht van Verlichting, dat het belangrijk is om een leraar te hebben.
Hmm.
En dat is in onze westerse cultuur niet zo evident.
Nee.
Waarom vind je dat?
Ik denk dat je allemaal kanten hebt of dingen hebt die je niet ziet van jezelf. Waar je geen zicht op hebt. En dat het heel fijn is als je dat van tijd tot tijd teruggespiegeld krijgt. En dat wij allemaal in ontwikkeling zijn. Dat niets zeg maar vaststaat. Dus van alle levende wezens, zo, niet alleen wij mensen, maar alles is continu in beweging. Zoals je dat in de natuur ook ziet. En die ontwikkeling, weet je, dat vind ik nou juist ook het mooie. Dat wij mensen, dat wij tot inkeer kunnen komen, dat we ons kunnen ontwikkelen en mogen ontwikkelen. Dat we daarin kunnen groeien en tot inzicht kunnen komen. En dan dat kan weer invloed krijgen op ons handelen.
Wie is jouw leraar?
Heel lang is Hans Korteweg dat geweest. En uiteraard ook, Longchenpa is eigenlijk ook, dat noem ik toch echt wel een leraar voor me. Omdat ik altijd als ik echt vraagstukken tegenkom of iets echt niet weet, zeg maar, dan ga ik naar mijn kamer en dan is Longchenpa zeker een iemand waar ik me dan op richt, op zijn teksten. En dan mediteer ik ook soms op, neem ik bepaalde zinnen en die spreek ik dan uit als een mantra of als een meditatietekst om op een bepaalde manier diepere lagen in mezelf aan te boren.
Maar Longchenpa kan jou niet daadwerkelijk
niet
antwoord geven of suggesties aan de hand doen. Dat moet je helemaal zelf.
Ja, dat
dan
moet je zelf doen. Dat is ook het verschil. Dat schrijf ik ook in mijn boek. Dat is lastiger. Dat kan ook lang niet iedereen. Dus daarom is een concrete leraar veel prettiger. Aan wie je concreet je vraag kunt voorleggen. En ik begrijp ook niet zo goed waarom daar in onze westerse wereld zo'n taboe op rust. Op een bepaalde manier. Waarom we vinden dat we alles alleen moeten kunnen oplossen. Ik vind dat eigenlijk best een lastige weg om dat zo te doen. Ik zou het mensen ook echt aanraden. Van waarom niet soms je problemen ergens voorleggen of je vraagstukken. Waarom je niet laten helpen?
En waarin verschilt een leraar van een therapeut of een psychiater?
Een leraar staat ook vaak voor iets, voor een bepaalde leer. En je kunt je herkennen in een bepaalde leer. Of in een bepaalde stroming. Dus dan is er, dan komt er ook iets door die leraar heen. Dat gaat iets verder dan de persoon. Kijk, een coach is een persoonlijke coach. En een leraar is wel iemand waar je persoonlijk naartoe kunt. Maar daar komt ook een bepaalde leer doorheen. En dat vind ik de meerwaarde daarvan.
En heb je nu een andere leraar?
Ik ben op dit moment weer heel erg gericht hierop, op de Dzogchen-leer. En ik ben heel erg in beslag genomen door de liefde op dit moment. Zo werkt het ook bij mij. Ik ben zo door dat boek, dat schat aan liefde. Ja, dat gaat dan zo in me zitten, dat ik even helemaal daarmee bezig ben.
Het is goed dat je me weer even daar terugbrengt. Want ik vroeg me nog wel af, dit boek is echt bij uitstek voor stellen geschreven. Hè?
Ja.
Kunnen singles hier nou ook wat mee?
Nou, het is heel grappig. Ik kreeg laatst twee berichten achter elkaar in mijn mailbox. Van een vrouw die zei, nou, ik ben 30 en ik ben single en ik krijg door jouw boek weer helemaal zin om te gaan daten. En een andere vrouw zei, ja, ik was eigenlijk een beetje het geloof in de liefde kwijt. Ik heb zoveel vervelende relaties achter de rug. Maar door jouw boek herstelde zich toch weer iets. En dacht ik, jeetje, ik moet dat niet afsluiten. Ik moet het toch weer iets openhouden. En dat vond ik eigenlijk ontzettend leuk om te lezen. Daar ben je als schrijver niet zo bewust mee bezig. Hè? Ik kan dat sowieso niet. In eerste instantie ben ik echt bezig om het onderwerp open te klappen. Niet bezig voor wie schrijf ik het eigenlijk. Dat komt pas in een veel later stadium.
Ja, want nu zijn er inmiddels bijna 3 miljoen singles in Nederland. Wat doen singles die eigenlijk best graag een liefdesrelatie zouden willen? Heb je daar een tip voor? Is er een soort geheim voor het vinden van een liefde in je leven?
Ja, als we dat zouden weten. Die vrouw die mij dat mailde over dat ze zich weer wilde openstellen. Dat is eigenlijk een hele belangrijke beweging. Dat je je dus kunt voorstellen dat de liefde ook iets is wat door je heen komt. Als je er ook voor openstelt. Dus ik denk dat dat op zich al een belangrijke beweging is. En niet denkt, nou, het zal, weet je wel, ik kan dat niet. Of het is niet voor me weggelegd. Weet je, we denken toch heel snel, ook na een aantal teleurstellingen, het gaat niet gebeuren. Nou, dat is op zich al iets waar je op kan richten natuurlijk. En het tweede hele belangrijke element is, waar heel veel relaties vaak ook op stuk lopen, is dat je toch het gevoel hebt dat de ander je gelukkig moet maken. Dat we daar heel snel op gericht zijn. En dat is echt een misvatting. De ander kan je niet gelukkig maken. Dus op zich dat je dus gericht ook bent om in jezelf, los van de ander, die liefde te activeren, is natuurlijk een hele belangrijke beweging.
Maar zeg jij nou ook, dat moet je eigenlijk ook alvast van tevoren doen? Als je bijvoorbeeld je toekomstige geliefde wilt ontmoeten überhaupt?
Nou, je kunt je er wel op richten, ja. Ja, zeker.
En hoe doe je dat dan? Behalve met een leuk jurkje kopen en nog eens naar de kapper gaan, maar...
Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld een vriendin die lange tijd alleen is. En op een gegeven moment voelde, ja, het is me allemaal toch te kaal. En ik vind het gewoon niet leuk genoeg. En die is toen naar bepaalde dansavonden gegaan. En niet zozeer per se om een man op te pikken, maar wel weer om dat gevoel bij zichzelf te krijgen. Van, hé, ik ben de moeite waard. En inderdaad, wat jij ook zegt, dan kleden ze zich mooi aan. Dat op zich was eigenlijk al best wel heel leuk, een soort voorpret. En dat ze toen merkt dat er echt iets in haar op gang kwam, wat al heel lang stil lag.
Dansen voor alleenstaande.
Ja, dat weet ik niet hoe dat heette. Dat zou zeker zo kunnen zijn dat die avonden bestaan. En daar ontmoet je natuurlijk ook andere mensen. Vrouwen, maar ook mannen. En daar kwam iets op gang. Wat heel, gewoon heel prettig voor haar was. En inmiddels heeft ze dus een relatie.
Door die dansavond?
Ja, uiteindelijk. Ja, dat is een lang verhaal hoor. Want het was een dansavond. En toen een ander dans via die dansavond was op een andere dansgroep terechtgekomen. Toen een heel weekend. En daar heeft ze iemand ontmoet. En het was, ja, ik vind dat heel leuk. Weet je, zo gaat dat met die dingen. Je begint, als je maar begint te wandelen, bepaalde kant op, dan komt daar weer wat uit voort. En als je dat nou maar volgt, je daar niet voor afsluit, ga je huis uit. Kom van de bank af. Dat principe eigenlijk.
In een zucht van verlichting schrijf je dat je ook regelmatig mantra's zingt.
Ja.
Zijn die mantra's dan uit een bepaalde boeddhistische traditie? Of?
Ja, boeddhistische mantra's. Ja. Ja, dat vind ik heel fijn. Vind ik met name fijn in de tijd dat ik het heel druk heb. Het voelt een beetje, als ik mantra's zing, voelt een beetje alsof ik mezelf een beetje schoon was. Het is alsof die woorden, maar ook de muziek. De muziek doet ook iets, de klanken. Het zijn ook altijd repeterende woorden. Dat vind ik heel prettig. Dat vind ik sowieso heel prettig aan het boeddhisme. Dat, dat reciteren van die teksten, als maar weer die herhaling, geeft me bepaalde rust. Maar ook alsof er dan iets van me afvalt.
Kan je er eentje zingen nu?
Ja, dat kan.
Misschien die voor het naar bed gaan?
Nou, ik zal die Om Namah Shiva zingen. Want die kan je eigenlijk op alle momenten van de dag zingen. En die heb ik ook op mijn website, op mijn weblog gezet. Die wordt ook heel vaak aangeklikt door mensen. Om Namah Shiva. Om Namah Shivaya. Om Namah Shiva. Shiva Om Namah. Om Namah Shiva. Om Namah Shivaya. Om Namah Shiva. Shiva Om Namah.
Mooi. Ja, dankjewel.
Ja.
Dat is ook heel bijzonder, want dat is toch heel kwetsbaar ook om dat zo even te doen.
Ja, ja, dat voel ik ook. Ja. Maar het is ook iets wat ik fijn vind om te doen. Dus, ja.
En wat betekende deze tekst nou precies?
Ik eer het licht in mij of het zelf. Wat voor woord je daar ook aan wil geven. De ene wordt natuurlijk ook veel gebruikt in het boeddhisme. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk begin. Dat je begint met dat je het licht in jezelf eert. Dat je dat niet buiten je zoekt, maar dat het ook in jou zit.
Ik zie dat het je ook heel erg emotioneert.
Ja, dat raakt mij. Ja.
Gebeurt dat als je het aan het doen bent?
Ja, dat ik dat weer kan voelen. Ja, hoe wezenlijk dat is. Dat je dat op een bepaalde manier in ons leven, in ons dagelijks leven, raken we dat steeds weer kwijt. En dat we ook, weet je, en maar ook wat mij ook erin raakt, is hoe snel je daar ook dus ook weer naar terug kan keren. Door dit te zingen. En daarom hou ik ook zo van tekst. Omdat tekst en woorden kunnen dat dus met je doen.
Nog even terug tot slot naar Een Schat aan Liefde, je nieuwste boek. Wellicht gaan er straks stellen naar bed waarbij de passie alweer een tijdje uit hun relatie is verdwenen.
Ja.
En je beschrijft in dat boek ook dat je je passiecellen kunt activeren.
Ja.
Kun je ze misschien een oefeningetje meegeven?
Nou, dat staat in mijn boek. En dat doe ik heel vaak bij mijn lezingen. Dat is heel leuk. Ik geef lezingen over de liefde. Want ik geef soms ook lezingen. En die vallen dan onder de titel Making Love. Die gaan dan specifieker over de passie en de hartstocht. Het mooie is dat je dat wat... Als er bij mij een stel komt in mijn coachingspraktijk. En die zegt, ooit was ons seksleven best heel goed. Met een diepe zucht. Zo van, dat is vergane glorie. Nou, dan word ik altijd heel blij en zeg ik, maar dat zit er dus. Dus die cellen zitten er. Alleen, je moet ze weer activeren. Want we hebben een herinnering, een fysieke herinnering. En dat geldt ook voor passie. Dus als je dan, en wat ik dan doe met mensen, doe ik een geleide meditatie. Van, ga nou eens terug naar een moment dat je vol passie in de hartstocht hebt gevoeld. Nou, waar was je? Wat deed je? En dan vooral...
Dat moet dan wel met diezelfde partner zijn, neem ik aan.
Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook passie activeren los van elkaar. Dat is helemaal niet zo. En daar volgens mij hoef je daar ook helemaal niet geheimzinnig over te doen. Nou, en dan is het vooral belangrijk dat je de momentum terughaalt. Maar ook, wat deed jij? Wat zette jij in? Wat gaf jij op dat moment? En op het moment dat je dat je weer voorstelt, dat is heel grappig, dat is heel belangrijk, dan komt er iets op gang. Want wat we denken vaak is dat een ander ons moet prikkelen zodat wij weer passie gaan voelen. En dat is niet zo. Want dat zou heel beperkt zijn. Want heb je dus altijd een ander nodig. Je hebt die beschikking zelf. En dan gaat het natuurlijk wel over dat je dat in contact gaat brengen met elkaar. En dat zeg ik ook vaak tegen mensen als ze weer op een bepaalde manier weer op gang willen komen. Hè, ze merken dat die passie is weggezakt. Zeg ik, heb nou iedere dag 10 minuten kort seks. Want wat doe je daarmee? Daarmee activeer je de passiecellen. daarmee hoef je niet een hele lange sessie te hebben met z'n tweeën. Wat vaak heel belastend is. Dan denk je, ja, nou ja. En dan verval je ook vaak weer in het oude. Waarvan je net dacht, ja, zoveel heb ik daar niet meer mee. Nee, kort seks. Dat is kort die passiecellen weer activeren. Dan weer loslaten. En de volgende dag weer doen. En dan weer net iets anders doen. Nou, en dan ga je merken dat dat weer actief wordt. En dat het meer wenst. Dus je zou kunnen zeggen, vrije doet vrije.
En dan tot slot voor de mensen die nu alleen in hun bed liggen.
Ja.
En misschien wel verlangen naar die nieuwe liefde. Wat zou je hen tot slot willen meegeven?
Nou, ik begin mijn boek met: de liefde heeft een overweldigende kracht die je bewuste besef te boven gaat en door je heen komt als je je ervoor opent. Ze ontspringt uit zichzelf. En dan eindig ik met: maar vindt vorm in relatie tot de ander. Maar belangrijker vind ik nog dat ze door je heen komt als je je ervoor opent. Ze ontspringt uit zichzelf. En dat vind ik heel troostrijk, dat is voor ons allemaal.
Wil jij ook nog, want dat vond ik zo'n mooi gedichtje. Je hebt verschillende gedichten verwerkt, hè, in dit boek. Waaronder een van Rumi, De Jacht. Zou je die willen voorlezen?
De Jacht. De geliefde komt. De geliefde komt. Maak ruim baan voor hem. Hij is op zoek naar een hart. Laat hem er een zien. Ik schreeuw, u bent naar mij op jacht. Lachend antwoordt hij, ik ben niet gekomen om op je te jagen. Ik ben gekomen om je te redden.
Mooi. Dank je wel, Marten van der Noorda. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Voor meer informatie over de boeken en workshops van Marten van der Noorda kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast, zodat u niet alleen geen uitzending hoeft te missen, maar ook speciale reportages kunt beluisteren die niet via de radio worden uitgezonden. Volgende week, tijdens de kerstnacht, is onze nachtgast zenleraar Frank de Waalen. Hij leidt de Belgische Zen-sangha en is ook de spiritueel leider van de Zen Peacemakers-sangha van de Lage Landen. In 2011 kreeg hij transmissie van zijn leermeester Bernie Glassman Roshi. En in de traditie van Bernie Glassman leidde Frank de Waalen vele straatretraites en retraites op pijnplekken in de wereld, zoals in Auschwitz en onlangs in Lampedusa. Ik wens u nog een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.